U bent waardig alleen, het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Heer, dank u dat we ons oog mogen richten op u. Maar ook dat uw oog op ons is. Daar willen we u zoveel prijzen en danken. Dat u niemand voorbij ziet deze middag. U kent ieders hart. U kent elk gedacht. U kent elke strijd. En u wilt komen in ieders leven. En u zegt, ik ben bij je. Ik wil je helper zijn. Ik ben je verlosser. Ik ben je redder. Ik ben de goede herder. Dank u dat we dat mogen belijden. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Heer, we willen zo ook het woordverkondiging aan u geven. Maak ons leven naar uw woord. En ik bid dat uw woord voor ieder een bemoediging zal zijn. Kracht zal zijn in hem of haar innerlijk. Heer, dat het een woord zal zijn wat geest en leven zal brengen. Want uw woord is geest en leven. Uw woord is een tweesnijdend zwaard. Heer, u heeft scheppende woorden. En ik bid dat er iets nieuws weer geboren zal worden in ieders hart. Dat u de moede mensen moed en kracht geeft. En willen u zien met heerlijkheid en eer gekroond. En ook van deze morgen weer, deze middag, ontvangen genade op genade door hem die alles heeft volbracht. Zeg amen. Amen. Dank jullie wel. Goed, jullie mogen met mij opslaan. Psalm 73, vers 12 tot en met 26 gaan we lezen. Psalm 73. Een psalm van de worshipleider van David van Asaf. De psalmen zijn altijd hele eerlijke boeken, hele eerlijke liederen. Elke nood van het menselijke hart zie je voorbij komen in de psalmen. De angsten, de worstelingen, de jaloersheid en de teleurstellingen. De vragen die een mens kan hebben in zijn leven. En ik geloof met heel mijn hart dat God houdt van eerlijkheid. Niet als je in het verborgen dingen vasthoudt. Maar als je je hart uitgiet voor God, zal je altijd zien dat je een God ontmoet die jou begrijpt. Die je niet veroordeelt, maar die je juist wil helpen om er doorheen te komen. En in deze psalm zien we ook dat Asaf een worsteling had. Hij had een hele diepe innerlijke strijd. Hij zag de mensen die het niet zo nauw namen, die maar aanrommelden in hun leven. En hij zag dat ze gezegend werden. En dat er eigenlijk niks ellendigs gebeurde in hun leven. En hij zegt, ik volg de Heer, ik bid, ik heb mijn hart rein bewaard. En toch heb ik strijd en moeilijkheden. Misschien herken je je daarin. Dat je denkt, mensen die het maar makkelijk nemen, gaat het makkelijk. En ik wil met heel mijn hart de Heer volgen, maar toch is er aan alle kanten strijd. En dan zie je dat in Asafs hart, dat er een stukje bitterheid komt, een stukje boosheid komt. En dan gaan we lezen vanaf vers 12. En ik lees het in de NBV-vertaling deze keer. En dan zegt Asaf, zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze verrijken zich onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft dag aan dag en geslagen elke morgen weer. Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde, totdat ik Gods heiligdom binnenging. Daar moet je altijd zijn. En mij hun einde voor ogen bracht. Ja, u zetten op een glibberig pad, u storten in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken. Heren, bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik, mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en u leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart, al vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb is God, nu en altijd. En we zien hier in het leven van Asaf dat hij te maken heeft met jaloezie, met een enorme diepe teleurstelling in zijn hart. En toch zie je dat hij goed omgaat met die teleurstelling. Hij gaat namelijk Gods heiligdom binnen. Hij gaat niet met zijn teleurstelling aan iedereen, met iedereen praten. Hij gaat Gods heiligdom binnen. En daar ontmoet hij weer de levende God. En ontmoet hij weer de reden van zijn bestaan. Hij ontmoet daar weer een God die voor hem is, die hem bij de hand neemt, die hem troost. En dan wordt hij weer zo overweldigd door de aanwezigheid van God dat hij zegt, dit is het belangrijkste, dit is waarom ik leef. Laat die goddeloze maar gaan. Want een einde is het verderf. En al heb ik dan nu moeilijkheden, God is met mij. Ik weet dat er een plek is in het hart van God. Ik weet waar ik heen ga. Ik weet dat er veiligheid is in God. En dan zie je dat hij weer opnieuw verliefd wordt op de Heere. Zo'n schitterend voorbeeld. Nou, waar ik het vandaag over wil hebben, is dat je als christen moet leren goed om te gaan met teleurstelling. Je zal teleurstelling in je leven nooit kunnen ontlopen. Maar ik ontmoet zo ontzettend veel teleurgestelde christenen. In wat voor kerk ik ook kom, waar ik ook kom. Toen ik destijds in Frankrijk woonde, toen zeiden we wel eens tegen elkaar, we kennen meer christenen die buiten de kerk een beetje hun geloof belijden dan christenen die naar de kerk gaan. Gewoon allemaal door teleurstelling. En teleurstelling op teleurstelling. En als je daar niet voor oppast, word je op een zijspoor gezet. Maar teleurstelling kan je niet ontlopen. Want zie wel eens jonge mensen die gaan trouwen en zijn ze helemaal verliefd. En dan denken ze echt, nou als we nu in het huwelijksbootje stappen, mijn vrouw maakt mij 100% gelukkig en mijn man maakt mij 100% gelukkig. Maar daarna hebben ze na een week alweer ruzie over een tandenborstel. Of niet? Of een onderbroek die je laat slingeren ergens. Maar kijk, je trouwt met een onvolmaakt iemand. En dan kan je hele hoge verwachtingen hebben, maar je kan beter je verwachting bijstellen. Want een mens kan iets niet geven wat God alleen kan geven. Daarvoor zal God altijd ook teleurstellingen toestaan in je leven. Maar als je er verkeerd mee omgaat, dan zie je, Asaf had het hier al door. Hij zei, toen mijn hart verbitterd was. Dan komt er boosheid in je hart, er komt bitterheid in je hart. Dan komt de duivel binnen met ontmoediging. En die zal alles liegen in jouw leven om te zeggen, zie je wel, God heeft je ook verlaten. En dan kan je het geloof erbij laten hangen. Terwijl Jezus zijn leven voor je heeft gegeven. En ik heb te veel christenen, zie ik, die zo in bitterheid terechtkomen en boosheid terechtkomen. Gewoon omdat ze niet hebben geleerd hoe je om te gaan met teleurstelling. Hoe je het bij God moet brengen. Asaf zegt op een gegeven moment, als ik zou spreken als zij pleegde ik verraad aan Gods kinderen. Weet je, sommige mensen zitten vol teleurstelling, ze ontmoeten een ander die teleurgesteld is. En dan gaan ze met elkaar praten en de teleurstelling wordt verviervoudigd. Je moet niet spreken zoals de wereld spreekt. Je moet spreken zoals kinderen van God behoren te spreken. Vanuit een volbracht werk van Christus. Dat je een kind van God bent. Ik ga er dadelijk wel wat dieper op in. Maar het is heel belangrijk. En in de eerste instantie moet je niet spreken met mensen, over mensen. Je moet eerst spreken met God. Daar moet je zijn. En Godzijdank leert Asaf dat, totdat ik zijn heiligdom binnenging. Hij stortte zijn hart uit voor God. David deed het ook altijd, zijn hart uitstorten voor God. Pruttel maar aan bij God, God kan het wel aan. En dan merk je ineens dat soms heb je die ene aanraking van God en dan is het probleem weg. Dan weet je weer geliefd te zijn en dan kan je ook degene met wie je in onmin bent weer lief hebben. En zo zijn er zoveel christenen teleurgesteld in hun relaties, teleurgesteld in hun kerk, teleurgesteld in leiderschap, teleurgesteld in zichzelf, ook teleurgesteld in God. Ik heb al 2 jaar gebeden, het is niet gebeurd. En als je niet oppast, komt daar bitterheid in. En God begrijpt echt wel dat het teleurstelling kan zijn. Nergens zie je dat God het verwijt. Maar hij wil je leren op de juiste wijze mee om te gaan. En dat smeek ik jullie om er altijd op de juiste wijze mee om te gaan. Want als je met problemen juist omgaat, dan zal je juist merken dat je diepgang vindt. En dat je dieper in God gaat. Het is juist in duisternis dat licht kan schijnen. Het is juist in jouw gebrokenheid dat je nieuw begrip kan krijgen van genade. En dat je diep geworteld kan worden in God. Dus veracht het ook niet. Veracht nooit de zwakheden en strijd die je hebt, maar ga er altijd goed mee om. Ontvlucht het niet. Leg het niet altijd neer bij mensen. En als er een probleem is met iemand in wie je teleur bent gesteld, dan moet je niet achter iemand terug om over dat persoon te praten, maar ga naar dat persoon toe. Uit je teleurstelling. En bid samen. Ga naar de God die het begrijpt. In de Bijbel zie je ook dat ook al de mannen en vrouwen van God momenten hadden van teleurstelling. Kijk maar in Abrahams leven. God belooft dan een erfenis en dan zegt hij, ja, mooi, ik heb geen eens een kind. Zou het dan mijn Eliezer zijn, die knecht die ik heb? Teleurstelling, omdat hij ook lang moest wachten op de vervulling van de belofte. Een heel mooi voorbeeld zie je bijvoorbeeld bij Mozes. En Mozes had toch al helemaal geen zin om naar Egypte te gaan. Hij zegt, zend maar iemand anders, kan niet praten, ik zie het helemaal niet zitten. En Mozes zei ook tegen God, ja, wie ben ik? God zegt, daar gaat het helemaal niet om, Mozes, wie jij bent, ik ben bij je. Het gaat niet om wie jij bent, het gaat of God bij je is, toch? En dan overwin je. Maar niet als je constant kijkt wie jij bent, dan kom je helemaal niet meer uit, want de duivel die liegt nog wel een keer heel veel dingen eroverheen, dat je helemaal niks bent. Maar al ben je niks, als God met je is, met hem ben je meer dan overwinnaar. En dat is ook wat je ziet gebeuren. Mozes gaat dan uiteindelijk in zwakheid. En dan komt hij daar in Egypte. En dan is het allemaal, lijkt het allemaal nog erger te worden. Farao is helemaal niet zo'n lieve man. Hoe meer Mozes gaat spreken, hoe erger de verdrukking wordt. Israël begint ook aan alle kanten te piepen en te klagen en te morren en zo. En op een gegeven moment zie je in Exodus 5, aan het einde van Exodus 5 en Exodus 6, dat Mozes heeft het helemaal gehad. Waarom hier? Ik heb het toch al gezegd. Waarom heeft hij mij gestuurd? Waarom heeft hij gedaan? U weet toch wel dat ik helemaal niet kon praten? U weet dat ik helemaal niet wilde? En hij is helemaal teleurgesteld. En dan staat er iets heel moois. En dat vind je helaas niet in onze Bijbel, maar dat staat er eigenlijk in het Hebreeuws. En er staat letterlijk dat God luisterde niet. En hij sprak. Weet je, God gaat helemaal niet in op je geklaag. God gaat ook niet zeggen, ach, arme Mozes, ga maar terug hoor. Weet je wel, die gaat ook niet mee met jezelf medelijden. Hij komt ook niet met verwijt, zo is God ook. Hij verwijt je niet, hij veroordeelt je niet. Dus God luistert soms helemaal niet naar je, die laat je even leeglopen. En dan zegt God, Mozes, ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga dit doen. En wat doet God? Hij laat iets zien van zichzelf. Hij laat iets zien wat hij gaat doen. En weet je, dat is zo belangrijk in het leven. Dat oké, pruttel maar even aan. Breng je nood bij het kruis. Laat het daar ook, want dat ruwhouten kruis dat hier staat, is daar een koffertje bij. Dat zijn misschien al je problemen. Nou, dat koffertje moet je laten liggen. Moet je niet mee terugnemen, al je problemen. Dus als je problemen hebt, breng het bij het kruis en zeg, dit is klussen voor Jezus. Hier gaat Jezus aan werken. Ik ga hem vertrouwen daarvoor. En dan ga je hem danken. Nou, en dan komt er ruimte in je leven. En dan ben je, is het niet meer zo interessant of wat jij goed hebt gedaan of de ander niet goed heeft gedaan, je teleurstelling, maar dan ben je weer gericht op wat God gaat doen en heeft gedaan. Je bent dan weer gericht op die duizenden beloften van God die ja zijn in Jezus Christus. En dat is wat God Mozes duidelijk wilde maken. Mozes, ik ben God. En wat ik beloof, dat zal ik doen. Hecht je daaraan. Kijk niet naar het volk. Kijk niet naar je eigen hart. Kijk naar mij. Teleurstelling, als het woord bitterheid, dat komt gewoon in teleurstelling, ben je gericht op negatieve dingen. En je bent niet meer gericht op wie God is en wat hij beloofd is voor je leven. Hele belangrijke lessen om te leren. En we zien ook de discipelen heel vaak teleurgesteld. Ook dat ze het niet begrepen. Kijk maar naar die Emmausgangers in Lucas 24. Ze dachten echt, hij is het. Ja, Jezus. En toen was hij dood. En zo teleurgesteld. Het was voorbij. Al een hoop de grond ingeslagen. En dan loopt Jezus met hun mee en ze hebben het geen eens door. Weet je, als je niet goed omgaat met je teleurstelling en er komt bitterheid in je hart, dan blijft Jezus met je meelopen, maar je ziet het niet meer. Dat is het probleem. Hij blijft altijd trouw. Als Jezus zegt, ik ben Immanuel, ik zal je nooit begeven, nee, nooit, nooit verlaten, zal hij altijd aan je zij gaan als je gelovig als je gelooft in Christus. Ook al worstel je, al strijd je, al denk je, hij is er niet. Maar weet je wat het doet, hè? Als er verkeerde gedachten komen in je gedachten, een teleurstelling, een ontmoediging, en je gaat er ruimte aan geven, heb je het niet door dat hij naast je wandelt. Terwijl hij is er wel. Prijs de Heer. Hij is er. En wat is nou de oplossing? Jezus loopt met die Emmausgangers en hij legt hun Gods woord uit. En dan zeggen ze later al, oh, het brandt ons helemaal in ons hart. En ze voelden, dat is Gods woord, hè? Het is een bijzonder persoon die met ons meegaat. Het wordt al gebeurd, al iets in hun hart. En dan gaat hij met hem mee naar binnen in hun huis. En dan breekt hij het brood. En op het moment dat hij het brood breekt, herkennen ze hem. En dat bedoel ik, je moet bij het kruis zijn. Als er zo'n worsteling in je leven is, ga weer naar het kruis en zie hoe Jezus voor jou leed. Hoe hij jou vergaf. Hoe de liefde die hij heeft voor jou, dat hij zijn leven heeft uitgegoten. Als je weer ziet dat zijn lichaam gebroken is om jou te genezen. Dat zijn bloed gevloeid heeft om jou te genezen. Bij het breken van het brood herken je weer en denk je, wauw, hij is het. Hij is weer bij me. En dan zo ga je goed om met teleurstellingen. Een van de wonderlijkste dingen vind ik van Paulus. Wat heeft die man een teleurstelling mee moeten maken? Hij wilde in de handelingen naar Azië gaan. En twee keer toe zegt de Heilige Geest, je moet niet gaan, dat is de tijd niet. En Paulus ging er helemaal voor. Hij was een plengoffer. Hij wilde zich uitgieten voor de gemeente. Hij wilde alles. Hij bestond niet meer voor zichzelf. Niet ik, maar Christus, zegt hij. En dan zie je dat hij gehoorzaam uiteindelijk wel naar Azië gaat. En dan komt hij op Gods timing, komt hij daar. En dan is er zo'n kracht, een aanwezigheid van God, dat heel Azië hoort het woord van God staat er. En de zweetdoeken van Paulus werden gebracht aan de zieken en ze werden genezen. Zo'n kracht van God was er. En dan kan je toch zeggen, nou die gemeente, wat moet die dankbaar zijn geweest? Zo'n man die er zoveel gaat. He, dat hij zoveel gemeentes heeft gesticht, zoveel mensen tot zegen is geweest. En dan zegt Paulus aan het eind van zijn leven, alle in Azië hebben mij verlaten. Kun je dat voorstellen? Zou je toch bitter van worden en boos van worden? Als je zo je leven geeft in liefde voor iemand en je krijgt stank voor dank en ze spugen je uit en ze gaan niet meer met je mee. Dan zou je zeggen, nou Paulus had moeten sterven als een diep verbitterde man. Maar hij had het geheim ontdekt. En dan zegt hij zo mooi, en dat is zo'n mooie tekst in 2 Timotheus 4 vers 16 en 17. Dat is zo'n geweldig voorbeeld. En in één zo'n tekst zie je wat een man van God het was. Het was niet zomaar een phony, een opgeblazen luchtballon die ging voor zijn titel apostel. Het was een man van God die gekneed was, die integer was. Je moet eens kijken hoe die reageert. En ook ergens de pijn zien van hem. Bij mijn eerste verdediging, want hij stond voor het gerecht toen in Rome. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Niemand mij bijgestaan. Duizenden, tienduizenden mensen tot geloof gebracht. Duizenden mensen genezing gebracht. En dan die eenzaamheid. Niemand heeft mij bijgestaan. Maar iedereen heeft mij in de steek gelaten. Zou je toch zeggen, nou ik heb het helemaal gehad met die kerk. Wat een ontgoocheling. Wat een oudste, weet je. Wat een kerk. Maar toch zie je dat hij een geheim had ontdekt. Hij wist wie Jezus was. En hij wist wie hij was in Christus. En dan zegt hij dit zo mooi, het worden hun niet toegerekend. Weet je waarom Paulus dat kon? Omdat hij zelf wist dat zijn zonden niet toegerekend waren. Hij was iemand die leefde bij het kruis. Zolang jij bitter wordt, wat jij doet met boosheid en bitterheid, is dat je een ander iets gaat toerekenen. En de enige reden is niet proberen, ik mag het niet, ik mag niet boos zijn, ik mag niet bitter zijn. Dat is niet de oplossing. De oplossing is vlucht naar het ruwhouten kruis. En dat je daar weer ziet dat Jezus voor jouw zonde is gestorven. Omdat jij gerechtigheid van God zou zijn. Dat Jezus daar al jouw pijn en moeite heeft gedragen. En jou nooit meer tot in eeuwigheid enige zonde toerekent. Omdat al jouw zonden, ook jouw toekomstige, waren op het kruis van Golgotha. En het moment dat je dat weer beseft, Heer, u hebt me zoveel vergeven. U hebt zoveel, heeft u goed gedaan in mijn leven. U heeft me zo nooit iets toegerekend. Er is geen verwijt in u, er is geen veroordeling in u. En als dat je hart raakt door de Heilige Geest, in het heiligdom bij God, dan zal je merken dat je het een ander niet meer toerekent. Dan zal je zeggen, er is genade voor mij, er is ook genade voor een ander. En dat is wat Paulus had, man en vrouw. Maar dat wat Paulus had, het worden hun niet toegerekend, omdat hij wist en wist wie hij was in Christus. Hij wist mijn zonden zijn vergeven. Hij wist ik ben gerechtigheid van God. God rekent mij niets meer toe. Ik was een ellendelaar, een godsverloochener. Ik vervolgde de gemeente, maar het is vergeven. En heel zijn leven lang leefde hij daaruit. En daarvoor kon hij zachtmoedig zijn. En dan zegt hij, ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Het worden hun niet toegerekend, doch de Heere heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven. Ja, dat is het punt. Juist door die strijd en door die verlatenheid vond hij opnieuw de trouw van God. En opnieuw vond hij wortels in God. En ook vandaag als je zit en je bent teleurgesteld in wat dan ook, in de kerken, in leiders en in huwelijk en wat het ook is. Weet je, breng het bij God alsjeblieft, want juist die omstandigheden, die teleurstelling kan maken dat je dieper gaat in hem. En dat je ontluisterd wordt van vertrouwen op mensen en in jezelf en in eigen kracht. Maar Je gaat meer en meer op hem vertrouwen, op de kracht van het kruis. En op de Heilige Geest in je leven. God laat het gewoon toe in je leven, echt waar. En als je kan het ontvluchten, maar je zal het weer vinden. Ik heb mensen die hebben al 15 gemeentes gehad. En elke keer denken ze dat ze een volmaakte gemeente vinden. En zodra ze binnenkomen is die weer onvolmaakt. Dat is het probleem. Want wij zijn mensen. Maar hij is God. En hij is volmaakt. En dat is wat Paulus op een gegeven moment ook zegt in de 2 Timotheusbrief aan het eind van zijn leven. Ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. Dat kwam vanuit zijn tenen. Want hij moest wel. Want iedereen had hem verlaten. En dan moest hij wel leren te weten waar hij zijn vertrouwen op had gesteld. Namelijk hij die voor hem gestorven was en opgestaan en leeft. En hoge priester is en dagelijks voor ons bidt en pleit. Dat was zijn zekerheid, dat was zijn kracht. En dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dus, hoe kijk je naar de mens? En vaak als je zelf onder een veroordeling bent, dan ga je anderen veroordelen. Als je zelf bewust bent dat er geen veroordeling is, zou je het er anderen ook niet doen. Deze week kreeg ik een telefoontje van een broeder die in een ander land woont. En die worstelde altijd met een aantal broeders en leiders in de gemeente. En weken geleden had hij tegen me gezegd, weet je, als je naar een ander kijkt en je ziet mensen falen, zeg altijd in jezelf, ze zijn de gerechtigheid van God. Ze zijn geliefde kinderen van God zoals ik geliefd ben. Ik ben Gods gerechtigheid, maar zij ook. Als God van mij houdt, hij houdt van hun. Als God mij niets toerekent, hij rekent hun niets toe. En ga hem zegenen. Ga die personen zegenen. En deze week belde hij mij op. Hij zei, het is echt veranderd in mijn leven. Ik voel ineens geen bitterheid meer. Ik kan ineens de broeders lief hebben. En dat komt omdat je het uit het kruis haalt. Je haalt het uit Christus. We moeten leren niet door menselijke ogen naar ons te kijken of naar jezelf te kijken. We moeten leren te kijken door de ogen van een volbracht werk naar elkaar en naar jezelf. Jezus zegt op een gegeven moment in Johannes 15, als je discipelen eigenlijk nog kibbelend naar Jeruzalem gaan, en ook wie de grootste zal zijn en zo, ze hadden allemaal geweldige ideeën. De een was groter dan de ander, ellebogenwerk en zo. En zij zeggen, wat een zootje ongeregeld, moet Jezus daar de kerk mee bouwen? Maar Jezus kijkt hun aan en dan gaat hij spreken over snoeien. En dan begint hij te zeggen, jullie zijn rein, om het woord wat ik heb gesproken. Jezus verklaart onreine mensen rein. De Bijbel zegt dat God goddeloze rechtvaardigt, kan niet erger. En daar begint hij mee. En als je dat beseft, en dat door zijn bloed en zijn lijden, dat je rechtvaardig verklaard wordt, rein verklaard, dan zeg je, wauw, Heer, wat een genade is dat. Ik wil het een ander ook geven. Ik wil het ook doorgeven aan een ander. Heel veel mensen hebben dan ook vaak een stukje bitterheid. Hoe kan het nou toch? Die mensen rommelen maar aan in hun leven. En God zegent ze ook nog. Ik zeg niet dat u aan moet rommelen, maar ik wil u wel zeggen, waarom zou God u zegenen? In de wet was het zo, ik doe het goede en God geeft me het goede. Doe het kwade en God vervloekt me. Maar in het nieuwe verbond is dat niet meer zo. God zegent u niet omdat u zo geweldig bent en zo goed doet. God zegent u omdat je gelooft dat Jezus het volbracht heeft. En God begint met u de volle zegen te geven in Christus. En hij wil dat u daaruit leert leven. In het Nieuwe Testament doet u niet rechtvaardige daden om rechtvaardig te worden. Dat is ellebogenwerk, dat is de wet. U bent rechtvaardig omdat Jezus uw zonde heeft gedragen. En je moet leren leven als rechtvaardige. Je moet je leren naar te gedragen. Dat is wat anders. En daarvoor moeten we als kinderen van God leren te leven in de zegen van God. En gun dat ook een ander. En dan gunnen we elkaar niet, want dan hebben we een stukje onmin en jaloezie. En hoe kan het nou? Nee, maar God zegent als iemand wankelend zijn vertrouwen stelt op Christus, zal God hem zegenen. En de ander, die oudste zoon die zo goed zijn best had gedaan. O vader, ik heb nooit enig gebod van u overtreden. Waarom zegent u me niet? Nee, God zegent niet omdat jij het zo goed doet. God zegent je omdat je rekent op zijn barmhartigheid en zijn liefde. Want die vader zei, al het mijne is al lang van jou. Je hebt het alleen nooit genomen. Je dacht dat je het moest presteren. Maar ik geloof dat zijn prestatie voldoende is. En die rust, die hoop van het evangelie moet je vasthouden in je hart. Want dat bewaart je voor teleurstelling en heel veel frustraties in je leven. Weet je, het persoon waar ik het meest aan heb gehad in mijn leven, naast de Heer Jezus natuurlijk, is Jozef in de Bijbel. Ik heb in 25 jaar in Frankrijk gewoond en er waren vaak ook momenten dat het vreselijk teleurstellend was, omdat je dan mensen weg ziet lopen, ze konden niet volhouden, je maakt moeilijkheden mee, strijd mee. En op een gegeven moment dacht ik ook, ik heb het helemaal gehad, dat hebben jullie natuurlijk nooit. Maar dat kan je wel eens hebben zo in je gevoel, of niet Jaap? Je gevoel, maar niet de waarheid. En dan denk je, nou ik gooi het maar helemaal bij meneer, niemand wil toch luisteren. Maar waar ik zo ontzettend veel aan heb gehad, is gewoon de Jozef in de Bijbel. Dat vind ik zo'n geweldig mooie getuigenis. Want deze jongen, die werd wel even helemaal in die zin uitgekotst door zijn broers. Die hem haatten, die hem verkochten naar Egypte toe. En dan ben je daar in je uppie, 17 jaar. Je spreekt de taal niet, in een heidense omgeving, in goddeloosheid. Doodmoeder alleen, helemaal alleen. Hij zegt zelf, het land van mijn ellende, hij heeft zielsangst meegemaakt. Maar hij wist, diep in zijn hart, God is met mij. Ik vind het zo'n voorbeeld dat 13 jaar lang, dat hij zijn hart bewaard heeft voor bitterheid, omdat hij wist, God is met mij. En omdat hij goed met teleurstelling omging, maar reken maar dat die jongen ook teleurgesteld is geweest. Maar omdat hij elke keer wist, hij is bij mij, God is bij mij, hij houdt van mij. Alles heeft gezegend wat hij aanraakte. In het huis van Potifar, in de gevangenis. En uiteindelijk zie je dat wat God doet dan in de duisternis van zijn ziel, de nacht van zijn ziel, door alle teleurstellingen heen, heeft hij zo'n relatie met God opgebouwd dat hij een barmhartig onderkoning kon zijn. Dat God hem kon gebruiken voor de redding van de toenmalige wereld. En dat toen zijn broers bij hem kwamen, dat hij niet zei van ja, jullie mooi allemaal, ik gooi jullie allemaal de gevangenis in, een kopje kleiner. Nee, hij had het niet meer, hij had geen bitterheid in zijn hart. Hij had vergeving in zijn hart. En dan troost hij hun en dan zegt hij, jongens, wees nou niet verdrietig en zie je nou niet zo verschrikt uit. Wees nou niet zo bang voor mij, omdat jullie mij hierin verkocht hebben. Maar om jullie in het leven te houden, heeft God mij voor u uitgezonden. Terwijl hij voor zijn gevoel uit was gekotst door broers die hem haten. En hij kon zeggen, God heeft mij voor u uitgezonden. En dat is wat een kind van God mag leren. Dat wat jij ook meemaakt in je leven, alle strijd, alle teleurstelling, God laat alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Amen. En sterk je daarin. Houd je daaraan vast. Als je teleurgesteld bent, je gaat door strijd in, lees verhalen als van Jozef. Ik heb het nooit gehad in mijn leven dat ik het verhaal eindigde van Jozef, dat ik niet bewogen werd. Een traan in mijn ogen kreeg, denk ik van, wat een man van God is die. En ook Paulus, hoe die dan is aan het eind van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij de kroon der rechtvaardigheid. Daar gaat het toch allemaal om. En God leidt je in de woestijn. En waarom leidt God je vaak in de woestijn ook van teleurstelling en ontmoediging? Want daar zal ik tot je hart spreken opnieuw. God wil dat je hart spreekt. God wil dat je net als Azië weer zegt, wie heb ik nevens u? Het enige wat belangrijk is in mijn leven, Heer, is uw aanwezigheid. Daar wil ik helemaal voor gaan. En de Bijbel zegt ook dat je moet leren te verheugen. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Verheug je daarin, in die beproevingen, in die moeilijkheden. Ook al word je thans en in het moet zijn voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van je geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. De duivel is echt niet zo achter u aan. En om u te laten vallen in de eerste instantie een zonde. De duivel is achter uw geloof aan. Jezus zegt op een gegeven moment, de duivel heeft jullie verlangd om te ziften als de tarwe, zegt hij tegen Petrus. En dan zegt Jezus, maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zal wankelen. Want als je je geloof verliest, heb je alles verloren. En daar gaat het om, dat probeert de duivel aan te vallen. Maar dat geloof zal beproefd worden. Je zal soms bidden en dan denk je, het wordt erger. En er zullen moeilijkheden zijn, je zal teleurgesteld worden. En soms in je gevoel naar God, in jezelf. En ik heb gemerkt dat je soms ook dodelijk teleurgesteld moet worden in jezelf. Omdat wij hardnekkige mensen zijn, die altijd maar weer hun vertrouwen op onszelf stellen. Of dat we mensen verheerlijken. We denken, oh, die prediker, die voorganger, die is helemaal volmaakt in Christus. Maar ze zijn mensen. En hebben we een bepaalde verwachtingspatroon dat we mensen haast God maken. Maar Jezus is de enige die perfect is. Een perfecte hoge priester. Een perfect offer waardoor je bent gereinigd. Een perfect volbracht werk. En daar mag je uit leven. En dat zal je kracht geven. Weet je, toen Jezus aan het kruis hing en sprak, het is volbracht, zei hij één woord in het Hebreeuws, teleo. In het Grieks bedoel ik, sorry, in het Grieks. Teleo, dat staat in de Bijbel. Mag je opzoeken. En dat woord werd gebruikt vroeger als jij een schuldbekentenis had. En misschien van miljoenen euro's, noem maar wat. He, en je had het betaald aan de bank bijvoorbeeld. Dan werd er teleo opgezet. Het is voldaan. Paid in full. Volkomen betaald. Nou, al jouw schuld, alles wat je fout hebt gedaan, door het volbrachte werk van Jezus. En als je gelooft in hem, zegt God, teleo. Er is totaal aan voldaan. Geen veroordeling meer. Vrijheid in Christus. Al je zonden vergeven. God rekent het nooit meer toe, want het is voldaan. Stempel staat erop. Bewijsstuk is uitgewist. Weet je, die dingen, als je daar je ogen op richt, dat zal je moed en kracht geven door de teleurstelling heen te gaan. En soms, echt waar, heb je teleurstelling nodig om opnieuw te ontdekken wat de kracht is van zijn sterven en opstanding. Wat de kracht is van zijn volbrachte werk. Wat de kracht is van zijn genade. En dat je je wortels diep mag uitslaan in Christus. Want er komen verdrukkingen over de kerk. We leven in de eindtijd. Het zal niet altijd zo zijn. Er komen moeilijke tijden. En Jezus zegt, hef je hoofd omhoog. Het is zo belangrijk om geworteld te zijn in Christus. En niet alleen geworteld in, laat ons maar meegaan. Deze week hadden we ook, is de Bijbelschool begonnen. En toen zei ook een aantal studenten, ja, we zijn eigenlijk heel erg teleurgesteld in onszelf. Want op school heb je een veilige omgeving. Je gaat mee met het geloof van iedereen. Je hobbelt mee. En in de zomer merk je dan ineens dat je op je gezicht gaat. Want je leeft heel erg op het geloof van anderen. En dan is die relatie ontwikkeld, die persoonlijke relatie met Jezus. Dat je persoonlijk weet dat hij bij je is. En dat is nodig. He, want je kan een tijd lang meehobbelen op het geloof van anderen, zoals Lot. Maar vroeg of laat komt het erop aan of jij persoonlijk weet op wie je vertrouwen hebt gevestigd. Amen. En daarom neem het goed op. Weet je, je verandert het door. Het laatste wat ik wil zeggen in Psalm 37, vers 3 tot 5. En dat is zo'n mooie gedachte. En ik leef het uit de New King James Version. Het staat ook in de Statenvertaling zo vertaald. En het is de goede vertaling. Er staat, trust in the Lord. Vertrouw op de Heer en doe goed. Doe het goede. Dwell in the land. Woon in het land. En feed on his faithfulness. Voed je met zijn trouw. Voed je niet met gif van teleurstelling. Voed je met zijn trouw. Paulus heeft de Heer verloochend, of Petrus heeft de Heer verloochend. Waarom? Hij was zo overtuigd van zijn liefde voor Jezus. De enige die als man bij het kruis bleef staan was Johannes. Jahweh is genadig. En waarom was dat zo? Omdat Johannes niet leefde bij zijn liefde voor Jezus. Johannes leefde bij Jezus' liefde voor hem. 5 keer zegt hij, ik ben de apostel waarvan Jezus zoveel houdt. Ik ben de apostel waarvan Jezus zoveel houdt. Ik ben de discipel waarvan Jezus zoveel houdt. Ik ben de discipel waarvan Jezus zoveel houdt. Ik ben de discipel waarvan Jezus zoveel houdt. En hij was aan de boezem van Jezus. Maar hij voedde zich met de liefde van Jezus voor hem. En dat maakt dat je blijft staan in beproeving. Dat je niet naar binnen kijkt, maar je bekijkt naar hem. Die heeft overwonnen voor jou. Amen. Dank u, Heere. We willen ons verheugen in u. En in uw perfecte offer, in uw perfecte opstanding. Want u heeft alles volbracht. Maar u weet dat we hier leven op aarde. En dat er zoveel dingen zijn die leugens kunnen zijn in gedachten en emoties. Teleurstelling in een huwelijk, teleurstelling in onszelf. Teleurstelling in de kerk, teleurstelling in leiderschap. Teleurstelling op de baan, teleurstelling in spulletjes. Er kan zo'n teleurstelling zijn. En u weet dat het deel is van het leven. Maar ik wil u zo bidden dat u al uw kinderen helpt om er juist mee om te gaan. Om juist in momenten van teleurstelling en ontmoediging, om de wortels diep uit te slaan in u. en opnieuw u te ontmoeten. En deze middag wil ik jullie dat ook vragen, als je zelf worstelt gewoon en wees gewoon eerlijk naar God. Weet je, God vraagt alleen maar eerlijkheid. Probeer niet het te veranderen, probeer het niet mooier te maken. Maar als je, tot in je tenen teleurgesteld bent in iets, misschien in je huwelijk, in jezelf, teleurgesteld in God, teleurgesteld naar leiderschap, teleurgesteld in de kerk, ga hier vanmiddag niet weg zonder dat je het aan Jezus hebt gegeven. En dan wil ik gewoon vragen om een stap te zetten. Want Asaf, hij bleef er niet meer rondlopen. Hij zegt, totdat ik zijn heiligdom binnenging. Hij kwam in het heiligdom, daar ontmoette hij God. En daarom is het ook goed om misschien gewoon te gaan staan en te zeggen, Heer, ik wil u mijn teleurstelling geven. Ik ga het niet mooier maken, ik ga het ook niet veranderen, maar kom daarin. Ik wil dieper geworteld worden in u. En dan mag je een moment gaan staan. En schaam je daar niet voor, want we hebben allemaal teleurstellingen in ons leven. Maar het is gewoon om je te helpen om even een stap te zetten. Om te zeggen, Heere, ik wil mijn teleurstelling bij u kwijt. En denk dan aan dat kruis, je mag er dadelijk langs lopen. Er staat hier een mooie ruwhouten kruis en er ligt een koffertje bij. He, je kunt niet allemaal bij het kruis komen, je mag het wel als je wil, maar in de geest leg het bij het kruis neer. En laat je koffertje daar, zoals Corrie ten Boom altijd zei. Neem dat koffertje niet mee, je teleurstelling, je pijn. En als het terugkomt morgen, zeg je, Heer, het ligt bij het kruis. Dit is klussen voor Jezus. Ik neem het niet meer mee, maar u gaat dat doen in mijn leven. Ik wil graag voor jullie bidden. Heere Jezus, ik wil zo danken voor al deze geliefde kinderen van u. We hebben allemaal momenten dat we zo worstelen met teleurstelling en dat je je bitterheid voelt en denkt, waarom dit en waarom dat? Alle mannen en vrouwen van God hebben het gehad, maar Heer, dank u wel voor het kruis. Dank u wel dat we ook al die nood, al die problemen, al die teleurstelling bij u mogen brengen. En ik wil gewoon vragen of je dat in een stil gebed wil doen. Gewoon de teleurstelling die er is in je leven, dat je zegt, Heer Jezus, ik geef het aan u en ik laat het bij u. Dank u wel, Heer Jezus, dat u daarvoor bent gestorven. Voor al deze stille gebeden. Al de teleurstelling, al de pijn. Asaf zei, ik was gekweld in mijn binnenste. En u kent ook de kwelling van zoveel van uw kinderen in hun binnenste. Dat ze zo gekweld worden, dag en nacht, zei Asaf, is die kwelling daar. Die leugens, die gedachten, die aanklacht. En door de kracht van het bloed en in Jezus' naam breek ik die aanklacht over levens van uw kinderen. Deze kwelling, deze kwelgeest. Ik breek dat in Jezus' naam. Dat er nieuwe vreugde komt en blijdschap. Te weten, het is gedaan, het is volbracht. Het is volkomen betaald, het is voldaan. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een kind van God geworden. De Bijbel zegt dat je je nooit kan kwalificeren zelf om een kind van God te worden. De Bijbel zegt in Colossenzen dat God heeft ons gekwalificeerd om door hem te worden aangenomen. Het is zijn kracht, het is zijn glorie, het is zijn prijs die hij heeft betaald. Lieve Heilige Geest, ik bid zo dat u diepe hart en diep in de harten werkt. U kent de pijn, de kwelling. Giet de olie van Gilead uit, die olie die geneest. Heer, uw bewogenheid en uw geweldige liefde. Vul leegtes in harten, Heer. Als er zoveel leegtes zijn vaak, zoveel wanhoop. Dat u heel diep de harten aanraken, de zielen aanraken. Bemoedig hun ziel met kracht. En richt hun oog op u, hef hun hoofd omhoog. Weet je, want sommige mensen, die zijn hier en ze durven geen eens meer hun hoofd op te heffen. Maar David zegt, hij heft mijn hoofd omhoog. En ik zie dat bij sommige mensen, die hebben zo'n gevoel van verlatenheid. Verlatenheid door de vader, verlatenheid. Ze voelen zich verlaten door vrienden, verlaten door de Heer. Maar de Heer zoekt je vandaag. En hij wil je hoofd omhoog heffen.